Liever een goede uitvoering dan een goede strategie. Het is een veelgehoord cliché in het zaken doen. Maar hoe weet je nou wat er gedaan moet worden? En wat wordt er uitgevoerd? En hoe zorg je ervoor dat wat je doet ook echt bijdraagt aan de bedrijfsdoelen? Daarover gaan we het hebben in deze aflevering van Stratosfeer. Welkom bij Stratosfeer, de podcast die jouw strategisch denken naar een hoger plan tilt. Kom met ons mee terwijl we effectieve strategieën en hun praktische implementatie verkennen. Krijg inzichten van experts en ontdek de kracht van aanpassingsvermogen. Bereid je voor om boven de competitie uit te scheuren. En als we het dan hebben over praktijk, onze gast begon in 1987 als direct sales copiers en groeide door naar verschillende sales manager posities. In 2001 werd hij op de proef gesteld toen hij voor het Finse Kemira, 5 miljard omzet, 18.000 collega's, de BU Europa winstgevend moest maken. En dat samen met het team ook lukte. Hierdoor werd hij uitgenodigd voor een functie met wereldwijde verantwoordelijkheid op het hoofdkantoor in Helsinki. Daar zag hij een grote consultancyfirma al 5 jaar dominant aanwezig zijn, zonder dat de winstgevendheid of de aandelenkoers omhoog was gegaan. Dit leidde tot een aantal gesprekken met de CEO en president van Kemira. Uit de frustratie die hij daar ontdekte, ontwikkelde hij tussen 2005 en 2009 verschillende strategieën, businessmodellen en methodes waarmee Kemira wel winstgevend werd. Op basis van die ervaring startte hij in 2009 zijn eigen bedrijf PJ Strategy, waarmee sindsdien mensen, teams en bedrijven helpt om strategie echt in de praktijk te brengen en groei te realiseren. Mijn gast vandaag is Peter Olijslager. Welkom Peter, hoe is het?
Heel goed Mark, dankjewel voor deze uitnodiging. Het is Peter Olijslager, maar dat wordt wel vaker zo genoemd. Dankjewel voor de uitnodiging.
Waar gaan we het over hebben vandaag Peter?
Ja, we gaan het over doorvertaling van ambities, missie, visie, doelstellingen hebben richting de organisatie, richting de operatie en implementatie. Ja.
En jij noemt dat altijd de white box. Leg ons eens uit, wat is de white box?
De white box is het gat wat we bij elk bedrijf zien tussen die ambities, die missie- en visiestatements, de doelstellingen die vaak worden verward met de definitie strategie. En de operatie, de implementatie. Wij horen vaak van CEO's, Peter, strategie is duidelijk. Het probleem zit in de implementatie. En vaak is dan de strategie toch te beperkt met betrekking tot ambities. En interpreteert iedereen het op een andere manier in de organisatie.
Hey, en hoe duidelijk is die strategie dan meestal echt als je ernaar gaat kijken?
Als ambitie of doelstelling kunnen ze erg duidelijk zijn. EBIT-verhoging met een paar procent, omzetverhoging. Ze worden al wat onduidelijker wanneer het kwalitatief wordt, zoals een visiestatement. We gaan voor meer duurzaamheid, internationalisering, digitalisering. En hoe doen we dat dan in de afdelingen, in de business units en de landen? En daar ligt de uitdaging.
Snap ik, hè? Die zie ik ook vaak. Hè? Dus duidelijke doelen, maar dan weinig over de hoe. Tegelijkertijd, het begint wel bij duidelijke doelen.
Het begint altijd wel met duidelijke doelen, maar juist de duidelijkheid in de implementatie in de organisatie is eigenlijk nog belangrijker.
En hoe doe je dat dan? Hoe doen jullie dat dan met PJ Strategy?
In de white box, de ruimte dus tussen die ambities en de operaties, creëren wij een strategisch teamproces. Dus met heel veel mensen uit de organisatie, verschillende afdelingen, business units of landen, gaan we gezamenlijk door een proces heen als team. En zullen we daar allerlei facetten van strategische bedrijfsontwikkelingen aanpakken in kleine werkvormen. En gaan we daar dus consensus, alignment, afstemming creëren en scherpte. En dan krijgen we een ownership bij de groep. Duidelijkheid in wat je doet, hoe je doet, wanneer je doet, waar je doet en waarom.
En een proces, dat klinkt altijd heel leuk en mooi, maar waar begin je?
Het begint weer met die ambities. Is het voor iedereen duidelijk? En dan gaan we een proces in van interne analyse, externe analyse. Zijn de competenties duidelijk? Zijn we de resources duidelijk? Is dat het grote verschil wat wij doen? Naar buiten gaan we, naar de trends, de concurrentie, naar externe waardennetwerk. Buiten onze organisatie gebeurt er ook veel. En daar moeten we inzicht en fundament creëren met z'n allen. En dan gaan we dingen creëren, meer opties creëren, evalueren, keuzes maken in tijd en waarde. Dat is even in het kort gezegd het proces waar je doorheen gaat.
En in ons voorgesprek had je het over echt het begrijpen van de echte klantvoordelen. Dat echt een heel belangrijk beginpunt is. Ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
Jazeker, het is een prachtige oefening. Een hele simpele, maar gelijk een met heel veel impact. Is dat we in elke afdeling of business unit of land op een eigen manier denken, dat is een klantvoordeel. En als we dat als groep doen, ontstaan er ontzettend veel klantvoordelen. Soms al 22, 25 die een organisatie heeft. Maar toch zijn dat niet allemaal klantvoordelen. Er zijn er maar een paar vaak grote klantvoordelen, als we die hebben. Dus we gaan ze als groep evalueren. We gaan ze objectiveren en ranken. En dat is een prachtig bewustzijnsproces voor iedereen. Want een productieman denkt dat het klantvoordeel ergens in de productie ligt. Supply chain man, vrouw in de supply chain. En de salespersoon in de sales natuurlijk. Met de geniale relaties. Dus ze denken allemaal vanuit hun eigen silo. Eigen comfortzone. En dat moet je integraal maken. Ja.
Ja, dus dat is keuzes maken en afstemmen. Hoe vaak kom je tegen dat het wel duidelijk is wie de klant is? En of ze het echt duidelijk hebben wie de klant is?
Hele goede vraag, Mark. Dat is vaak lastig. De salesmensen zitten daar natuurlijk het dichtst bij en de marketingmensen. Productie, supply chain wat verder. En dat begrip bij elkaar, dat bewustzijn om dat met samen te creëren is ongelooflijk belangrijk. En daar ook scherpte in krijgen. Want een overtuiging dat iets een klantvoordeel is, is geïmpliceerd een blindheid. En die proberen we eruit te halen.
En dan heb je die klantvoordelen duidelijk. Dan heb je met elkaar gezegd van oké, dit zijn de echte klantvoordelen. En dan?
Ja, dan beginnen er enorme discussies en dialoog te ontstaan. Want sommigen zijn verbouwereerd dat dit een klantvoordeel is. Want ze dachten dat die compleet ergens anders lag. Dus dat zie je dat bewustzijnproces. Maar we concluderen deze oefening en we gaan in principe door naar de volgende oefening. Een nieuw bouwsteen voor het strategisch fundament tussen ambities en operatie.
En wat is die volgende stap dan, die volgende bouwsteen?
Oh, dat kan het. Wat is onze 3D-business-definitie? Wat doen we? Waar doen we het? Hoe doen we het? En dat kan zijn, wat zijn nou onze kerncompetenties in het bedrijf? Waar ligt de concurrentie? De indirecte concurrentie? De hidden competition. Op allerlei gebieden gaan we kijken naar trends, intern, extern. En daar gaan we een gezamenlijk fundament bouwen.
Hey, en je zegt steeds samen. Met wie doe je dit typisch?
Het samen is ontzettend belangrijk. Dat klopt, Mark. En we doen het over het algemeen tuurlijk met de directie. Want die moeten erbij zitten. Maar met de nadruk op plus. Plus, dat zijn relevante mensen uit de organisatie die heel veel kennis hebben, heel veel vaardigheden, heel veel business ideeën. Die vaak in de silo's blijven hangen, in de operatie blijven hangen. En die halen we eruit. Die mensen zijn van ongelooflijke toegevoegde waarde voor het bedrijf. Hebben vaak zelfs ideeën buiten hun eigen functie. Maar ja, je moet in dat organigram blijven functioneren. Vooral niet te veel daarbuiten. En dat gaan wij stimuleren en dat gaan wij funderen met z'n allen. Ja.
Stimuleren dat ze vooral wel een beetje buiten hun silo kijken.
Stimuleren en inspireren zelfs, ja.
Hey, en dan heb je die mensen bij elkaar. Hoe krijg je ze zover dat ze ook hun heilige huisjes af en toe eens laten gaan? Of hun eigen dingen? Hoe krijg je de productiemanager in Frankrijk zover dat hij een commerciële kans in Finland wel belangrijk vindt, in plaats van lekker voor de Fransen?
Mark, je weet gelijk de grote problemen gelijk te benadrukken. Dat is heel goed. Dat klopt. Dat gaat ook stap voor stap. En alle mensen in dat team, en verschillende teams, in verschillende snelheden. Dat moeten wij managen. De een zal dat sneller dat proces ingaan, de ander langzamer. Maar we nemen ze toch oefening per oefening mee. En soms zie je inderdaad sessies later dat die productieman of vrouw in één keer wel meegaat en een versnelling doormaakt. En de salespersoon gaat in één keer vertragen. Dus het gaat om een teamverhaal en die moet je allemaal met z'n allen meenemen.
En dus dan gaat het ook over openheid, op iedereen op één lijn krijgen, echt doorleven van die plannen.
Ja, het gaat echt om het doorleven van die plannen, Mark, dat klopt. En dat is niet altijd even makkelijk, dat kost ook tijd, dat kost oefening. Maar wij hebben heel veel oefeningen die wij doen, werkvormen, waardoor ze heel actief bezig zijn, gewoon strak voor de flip-over. En daar ontstijgen ze ter plekke voor die flip-over hun eigen belangen, een eigen silo, een eigen operationele conflicten en gaan daarin samenwerken. En je ziet toch dat de mens dat graag wil.
Kun je eens een voorbeeld geven van zo'n oefening wat jullie dan doen? Misschien eentje die onze luisteraars ook morgen op kantoor zouden kunnen doen?
Klantvoordelen, je begon er gelijk mee. Is eentje die heel pragmatisch is, die iedereen wel een mening over heeft. Ja, als je een groep hebt van 10 personen, kan je de groep onderverdelen in 2 personen voor de flip-over. En gewoon de klantvoordelen waarvan je overtuigd bent dat deze organisatie dat heeft, opschrijven. Daarna gaan we wel kijken, gaan we ze vergelijken. Dan vaak zie je dat vanuit de verschillende groepen niet alles overlappen. Dus men denkt anders over klantvoordelen in de operatie. Die gezamenlijkheid is belangrijk, want ja, alle effort steken in 25 verschillende klantvoordelen in je operatie is wellicht een niet heel efficiënt, niet efficiënte activiteit. Dus wij gaan objectiveren volgens bepaalde criteria en evalueren. En dan is het simpel plus, 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 nul, min, min, min invullen. En als de ene persoon zegt, dat vind ik echt een min, min, en de andere een plus, plus, ruimte voor dialoog en begrip. En leg het maar uit. En zo ontstaat stap voor stap dus inzicht en overzicht over de echte klantvoordelen van het bedrijf. En het zou zo mooi zijn, zeggen veel CEO's, dat we niet gaan werken aan 25 klantvoordelen in de organisatie, maar aan die 3, 4 die echt een klantvoordeel zijn. En dat moeten we dan allemaal doen. Allemaal hoe je het doet, waar je het doet en wanneer.
Ja. Echt keuze en focus dus.
Ja.
Je had het net over 3D inzicht. Wat is voor jouw definitie van 3D? Wat bedoel je daarmee?
Ja, dat wordt veel gevraagd en het is niet altijd duidelijk, maar wij zijn allemaal opgegroeid en opgevoed in het eigenlijk 2D-denken, namelijk product-marktcombinaties. Oftewel propositie-marktcombinaties. Ene kant hoe je doet, je propositie, andere kant waar je doet in de markt. Daar ploeterde het Finse multinational waar ik werkte enorm mee. En de laatste 15 jaar zien we heel veel bedrijven daar ja, te weinig waarde creëren. Te weinig EBIT, share value, positionering, noem maar op. En wij hebben dus een derde dimensie erbij. Dat noemen we voor de alle simpelheid wat. Maar het geeft al gelijk aan dat je van 2 naar 3 dimensies gaat en dus 2 extra velden hebt om waarde te creëren. En in die drie dimensies leren wij directies hun bedrijf meer perspectief te geven.
Ja. Duidelijk. Met wat voor een tijdshorizon maak je dit soort oefeningen nou? Dus toen ik begon in strategie was het altijd 5 jaar of meer. Het lijkt wel alsof we tegenwoordig 1 jaar al heel lang vinden. Wat voor is jullie horizon?
Ja, kort. En dat is afhankelijk van het bedrijf waar je bij zit. Want een staalbedrijf kan wat verder naar vooruit kijken. Maar in een big data bedrijf gaat de technologie zo snel dat ze veel, veel kortere horizon hebben. Maar wij zijn ook snel in ons strategisch teamproces. In een aantal maanden hebben wij een fundament met de groep neergelegd, zodat ze het prachtig afgestemd in wat, waar en hoe de 3 dimensies kunnen doorvertalen in de implementatie. Het ene bedrijf gaat sneller dan het andere bedrijf. Het ene bedrijf heeft een groot strategisch teamproces waar het wat langzamer gaat en de ander heeft dat anders georganiseerd. Dus het is wel per bedrijf en sector verschillend. Ja.
Dus dat bepaal je ook weer met de deelnemers. Voor hoe lang, ja, voor wanneer?
Absoluut. En soms bij een bedrijf zit er meer urgentie achter, gezien door allerlei omstandigheden. En dan moeten we het sneller doen. En dan doen we het sneller. Alleen snelheid is soms goed, maar heeft ook nadelen. Ja.
Duidelijk. Nu zullen een deel van onze luisteraars zitten niet altijd aan de tafel als de strategie wordt vastgesteld. Zitten niet altijd bij dit soort teamprocessen. Maar er wordt wel naar hen gekeken om die strategie in uitvoering te krijgen. Ja. En om hun teams mee te krijgen in wat er strategisch bedacht is buiten hun invloedssfeer. Wat kunnen zij doen?
Ja, communicatie is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Hè. Je gaf al eerder aan in een eerder interview dat mensen die het ongelooflijk belangrijk werk doen in de operatie niet goed het overzicht hebben en het inzicht wat daar gebeurt. Sommigen hebben daar niet eens zoveel behoefte aan, maar er zijn er wel veel die dat willen. Want die willen, waarom doen we het? Waarom doen we dat? Doen we dit? Wat dan met dat? Ze hebben heel veel vragen. Samen overleggen met andere teammanagers, met andere collega's om te kijken, is het duidelijk? Samen dingen bespreken buiten je afdeling, buiten je business unit, met andere mensen om te stemmen of dat duidelijk is. En als het gezamenlijk niet helemaal duidelijk is, naar de directie toe, om daar meer fundamenten en duidelijkheid te creëren. Dat is echt wat ik heel veel mensen kan adviseren. Het is niet makkelijk een bedrijf strategisch ontwikkelen. We hebben allemaal de neiging om dat juist operationeel te doen. Dat is makkelijker. Dan gaan we 's avonds met een goed gevoel naar huis en gaan we lekker eten en hebben een mooi verhaal. Maar daarover je grenzen heen kijken, het integraal bekijken, is lastig. En daar hebben mensen toch wel veel meer handvatten en oefeningen voor nodig dan ik ooit zelf dacht voordat ik zelfs aan PJ Strategy begon.
Duidelijk. Ik noem het zelf inderdaad ook altijd, pas op dat je niet gaat meehuilen met de wolven. Misschien wat negatief geformuleerd, maar ik zie dit heel vaak dat mensen zeggen, ja, ik weet ook niet wat ik moet doen, ik ga maar lekker door. Terwijl volgens mij wat jij ook zegt, ga het juist dan opzoeken.
Ja.
Of vul het zelf in hoe jij denkt met de communicatie die je hebt gehad, van hey, wat kan ik doen? En ga dat verifiëren. Ga dat duidelijk maken met collega's, met je leidinggevende, zodat we gewoon stappen vooruit gaan zetten.
Helemaal gelijk, Mark.
Nou, de whitebox is volgens mij duidelijk. Het is niet makkelijk om hem in te vullen. Maar als je goed samenwerkt, goed over je eigen grenzen heen kijkt, dan is daar een hoop te verbeteren. Dankjewel voor dit interview, Peter. Als je meer wil weten over Peter, over PJ Strategy en de teamprocessen, kijk dan even op de site pjstrategy.com. En veel succes met je komende academies, Peter.
Bedankt. Jij ook, bedankt.
Zo, dit was het weer voor deze aflevering van Stratosfeer. We hopen dat je er wat praktische tips uit hebt gehaald. En als je nog vragen hebt, kun je altijd een bericht sturen op podcast@stratosfeer.eu. Vergeet niet om je te abonneren, zodat je geen enkele aflevering mist. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.